Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. De ruimte betreden is al moeilijk. En om dan verre planeten of planetoïden te bereiken, is nog moeilijker. Maar om op zo'n ver hemellichaam te landen en er dan ook nog een stukje op te halen en mee te nemen terug naar aarde, dat is het moeilijkst van ongeveer alle ruimtemissies. Maar het is wel iets wat steeds vaker lukt. We lijken wel haast in een soort ruimtestofrace beland. Het is druk in de ruimte. Er is veel onderweg, er komt veel aan. En over sample return missies, zoals ze officieel heten, gaan we het vandaag hebben. Ik heb hier een filmpje en dat is geschoten op 22 februari 2019. En het wordt versneld afgespeeld, want anders duurt het veel langer. En ik zie een lange staaf met een soort schijver onder. En die gaat richting een oppervlak. Best wel snel. En hij raakt dat oppervlak. En op dat moment spat er allemaal gruis alle kanten op. En tegelijkertijd zie ik een terugtrekkende beweging. En dat is wel mooi. Er komt een schaduw in beeld. En ik kan het niet anders noemen dan de schaduw van een TIE Fighter uit Star Wars. Zo zie ik hem een beetje. Een soort bol met twee vierkante panelen ernaast. En ja, zo ziet het er dus uit om een planetoïde te raken, letterlijk. Bruno van Waaienburg, ik zit met jou in de studio. Jij bent ruimtevaartjournalist.
Hallo. Ja.
Dit filmpje, jij hebt dat eerder gezien, denk ik.
Jazeker. We zien de Japanse missie Hayabusa 2 afdalen op de planetoïde Ryugu, heel ver van de aarde. En op het moment dat die schijf de grond raakt, wordt er een kogeltje afgeschoten op die planetoïde, waardoor er allerlei gruis opstuift. En dat wordt dan ingevangen en en verzameld en in een soort container gestopt om terug te brengen naar de aarde.
Maar er werd dus, ik zag het niet gebeuren, maar jij zegt er werd een kogel afgevuurd.
Ja, je ziet een soort trechter en daaronder wordt een kogeltje van 5 gram van tantalum, wordt keihard in die planetoïde geschoten. En ja, dat geeft dan een soort opstuivend gruis. En ja, dat kogeltje is van tantalum, omdat metaal, omdat je dan later kunt zeggen, als je dat analyseert, van hey, ik zie hier verschillende soorten materiaal, dan kun je dat stukjes van die kogel onderscheiden van wat je echt wil weten.
Dat tantalum is zo'n exotisch metaal dat je dat eigenlijk...
Dat komt in in pure vorm niet voor op een planetoïde.
En door die kogelinslag, door al dat gruis dat dan omhoog komt, dan hoop je dat er maar iets in dat, ik noemde dat een ronde schijf, maar dat was dus een trechter, dat er eigenlijk iets in terechtkomt wat je mee terug naar aarde kan nemen.
Ja, dat is het idee. Het mooie is dat Hayabusa 2 daarna eigenlijk een nog spectaculairdere missie heeft uitgevoerd. Dus wat jij beschrijft als die Star Wars vaarten, die liet een soort pakket achter boven de planetoïde. Ging zelf schuilen achter de planetoïde, die ongeveer 500 meter doorsnee is. Dat pakketje schoot een kogel af van koper van 2 kilo. Met een nog veel hogere snelheid, dus 2 kilometer per seconde. Dus dat is eigenlijk een soort geweerschot. En die knalde tegen die planetoïde en veroorzaakte een soort krater van een paar meter. En daarna kwam de missie zelf weer terug om daar ook wat gruis van op te rapen. En het idee is dat je dan diepe graaf. Dus dat je dus niet alleen gruis van de oppervlakte hebt, maar dat je echt in de planetoïde kan kijken. En dat is dus allemaal teruggekomen in december naar aarde. En ja, dat is voor mij een soort hoogtepunt van wat we kunnen bij die sample return missies. Dus waarbij je iets ophaalt uit de ruimte.
Ik zit hier ook in de studio met Hendrik Spiering, ruimtevaart enthousiast.
Ja, heel enthousiast.
Een hoogtepunt uit in de ruimtevaart, Hendrik. Beleef jij dat ook zo? Want voor mijn gevoel hoor ik minder over dit soort missies dan als er iemand naar de maan gaat. Of als
ik heb precies hetzelfde. Het is minder spectaculair, maar hoe meer je ervan hoort, hoe fascinerender het wordt eigenlijk. Want je denkt, nou ja, ze halen het wat op. Maar als je dus beseft dat die Hayabusa 2, die draait niet eens rond die planetoïde, omdat die daarvoor te klein is. Want er zit bijna geen zwaartekracht op.
Ja.
Hij kan ook eigenlijk niet landen daarop. Want ja, dan stuit het hij weer omhoog. Dan blijft hij niet plakken.
Ja, het is heel lastig.
En die tweede kogel die dan wordt afgevuurd. En dat hij dan achter de planetoïde schuilt om niet geraakt te worden door zijn eigen gruis. Ja, door het eigen opgespatte gruis eigenlijk. Hoe, dat moet allemaal van tevoren worden geprogrammeerd, neem ik aan.
Ja, want je zit op miljoenen kilometers. Dus je kunt alleen. Dus er zit vertraging in. Als jij een signaal stuurt, dan komt het tientallen minuten later aan. En de terugkoppeling ook weer. Dus het enige wat je kunt doen is een commando geven. Nu ga je dit doen. En dan hopen dat het goed gaat.
En die regeltechniek op zo'n grote afstand. Ja, ik vind dat echt onvoorstelbaar. En dat ze dus dan ook iets meenemen van waar nog nooit een levende ziel, denken we, is geweest. En wat ik ook wel grappig vind, is dat we dus afval achterlaten. Een kogeltje van tantalum.
Tantalum, eentje van koper. Ja.
Maar het is, we takelen zo'n planetoïde behoorlijk toe. Of in dit geval de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA. Ik wil even wel
de ESA zal er ook wel dik in zitten, denk ik.
Even het juiste man en paard noemen hier. Dan moet het ook nog eens terug. En ik vroeg me af, Bruno, jij noemt het toch een hoogtepunt voor de ruimtevaart. Het klinkt technisch ingewikkeld om zo'n kogel af te schieten op het juiste moment weer te op te vangen en dan weer mee te nemen terug naar aarde. Maar is het ook ingewikkeld?
Ja, het is echt super moeilijk om dit te doen, want je hebt geen directe controle over zo'n missie. Je kunt alleen een signaal sturen dat dan tientallen minuten onderweg is. En dan gaat die sonde gaat dat dan voor je uitvoeren. En dan krijg je pas later weer terug of het gelukt is of niet. En dit speelde bijvoorbeeld ook de voorganger van Hayabusa 2. Hayabusa zonder nummertje. Flinke parten, dus die is in 2005 bezig geweest op een andere planetoïde. En daar was dan steeds onduidelijk wat de status van het ruimtevaartuig was. Dus toen ging het afdalen. En toen hadden ze niet door dat het afdalen was. En toen is om één reden die niet helemaal duidelijk was op dat moment ook dat commando om gruis op te halen niet uitgevoerd. Toen zijn ze weer opgestegen, nog een keer geprobeerd. Dus weer niet gelukt. Dus je bent enorm op afstand iets aan het besturen. Wat zich toch aan moet passen aan wat er dan gebeurt.
En is die Hayabusa, ik ga hem toch 1 noemen om hem even af te zetten.
Wij noemen gewoon Hayabusa 1.
Precies. Dat is dus niet gelukt,
zeggen. Nee, die is 2 keer eigenlijk afgedaald. En 2 keer niet gelukt om dat kogeltje af te schieten. Toen hebben ze besloten, nou, we doen toch de klep van onze gruisverzamelaar dicht. Want wie weet is er toch nog wat gruis opgespat.
Maar dat lijkt me een moeilijke beslissing om te nemen. Je hebt het 2 keer geprobeerd. Je hebt eigenlijk geen indicatie dat het gelukt is. En uiteindelijk zeg je toch, ja, we doen de klep weer dicht. En we op hoop van zegen, we sturen weer terug naar aarde.
Ja, er was waarschijnlijk geen brandstof voor een derde keer.
Nee, je bent natuurlijk beperkt. En op een gegeven moment moet je besluiten, nou, we gaan dit risico nemen. En we gaan de terugreis aanvaarden. En dat is toen, een jaar later is die sonde geland in Australië. Of eigenlijk alleen dat pakketje met dat gruis. En daar zaten inderdaad 1500 kleine korreltjes van die planetoïde, Itokawa.
Bingo.
Zaten daarin. Dus ja, de missie was uiteindelijk, ondanks flinke technische problemen, een succes. En die korreltjes zijn, die kun je bestuderen. Maar het was natuurlijk niet de grote buit waar ze op uit waren.
Maar 1500 korreltjes klinkt niet als een groot succes. Hoeveel is er teruggekomen van de Hayabusa 2?
Dat is een paar honderd gram, dus dat is inderdaad een flink verschil. En die missie is dan ook is heel erg geslaagd in die zin.
Ja, en daar kun je natuurlijk ook nog eens wat geks mee doen. Dan kun je, want van die 1500 korrels is natuurlijk een soort heilige graal. Terwijl als je 100 gram, een paar 100 gram hebt, dan kan je ook nog een paar korrels vernietigen om te kijken wat er dan gebeurt. Zeg
maar. Ja, maar je moet het ook zien, je probeert iets op te bouwen. Dus Hayabusa 1 was een missie waarin ze dit soort technieken proberen te ontwikkelen. Onder andere ook ionenmotoren om die missies te sturen. Dus dan mag je accepteren dat het niet helemaal lukt. En toen is ook gebleken hoe ontzettend lastig het is. En op allerlei manieren kan het misgaan. Daar zaten ze dan met het probleem van, we weten niet of het gelukt is om gruis op te halen. Maar er is bijvoorbeeld een keer eerder een missie geweest, Genesis. Die ging deeltjes van de zonnewind ophalen. Dus dat zijn deeltjes die de zon uitstoot. En we wouden wel eens weten wat dat nou precies was. Dat is allemaal keurig verlopen. Die deeltjes waren opgevangen in een soort collectors. En die collector hoefde alleen nog maar op aarde afgestoten te worden. En die is daarbij gecrashed. Om een of andere reden ging de parachute niet open. En die capsule is keihard in de woestijn geknald. En ja, dan zit je dus met vervuilde samples. Uiteindelijk hebben ze ook daar wel weer een mouw aan weten te passen. Dus helemaal mislukt is dat niet. Maar het is enorm lastig. Een paar jaar geleden hebben de Russen een sonde gelanceerd. Phobos Grund. Grund is het Duitse woord grond. Grund. Dus die ging ook een sample ophalen. Die is eigenlijk al gestrand in een baan om de aarde. Daarna is er niks meer van vernomen.
Oh, dus een pakket dat nooit verstuurd is eigenlijk.
En het is ook niet precies opgehelderd waarom dat...
En het was zo'n sympathieke missie om op dat kleine rotmaantje van Mars te landen.
Ja.
We hebben dus de afgelopen 20 jaar heel veel mislukkingen gezien. Genesis noemde je al met die zonnewind. Phobos Grund, die nooit van zijn plek is gekomen. Aan het begin schetste ik een beetje dat die sample return missies, dat we het een beetje in de vingers hebben. Klopt het dat we in een soort nieuw tijdperk van de sample return zitten? Dat het dus best wel goed lukt om een doelwit uit te kiezen en daar een beetje van af te schrapen en mee terug te brengen?
Ja, dat lukt steeds beter. Dat is ook heel opwindend. Na al die pogingen en al die technologieontwikkeling gaat zich dat nu uitbetalen.
En kun je nog een beetje aangeven waarom dat nou zo moeilijk is? Want ik word overvoerd met mooie plaatjes uit het heelal. Het voelt altijd heel erg dichtbij. Ik bedoel, ik was nog niet geboren en er liepen al mensen op de maan. Waarom moesten ruimtevaartorganisaties eerst hun neus tegen de muur aanstoten voordat dit nou een beetje lukte?
Ja, nou je kunt het zien als een soort ladder in moeilijkheidsgraad die verschillende ruimtevaartorganisaties in de loop de tijd hebben beklommen. Dus al in 1959 is er een flyby geweest van de Sovjet-missie Luna 3. En die maakte foto's van de achterkant van de maan. En dat was toen heel spectaculair, hadden we echt nog niet gezien. Dus dat kun je dan zien als de eerste stap is de flyby. Je vliegt er langs heen, maakt een foto.
Dus gewoon, je schiet gewoon iets af wat zo hard mogelijk daar naartoe gaat. En verder geen gecompliceerd foto's schieten, maken, gewoon klaar. Langs, klaar.
En een ander beroemd voorbeeld daarvan zijn de Voyager-missies. Die ons de beelden van Saturnus, Jupiter, Neptunus en Uranus hebben opgeleverd.
En je maakt je dus geen zorgen over hoe zo'n apparaat ooit weer terug naar aarde komt.
Nee, en je hoeft ook niet af te remmen. Dus de volgende stap op de ladder is een orbiter. Dus je gaat erheen en je zorgt dat je afremt, zodat je in een baan om die planeet terechtkomt. Dus dat is een lastige
kunst, dat afremmen.
Dat is een lastige. Je kunt dan een fout maken en crashen. Of je kunt doorschieten. Nou,
maar bij een orbiter, het voordeel van zo'n missie is dat je langere tijd hetzelfde plekje in de gaten kan houden, kan ik me voorstellen.
Ja, een mooi voorbeeld is Mars Express. Die is al in 2001 volgens mij gelanceerd door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. En die maakt nog altijd rondjes rond Mars en maakt foto's. Je kunt alles in de gaten houden.
Dus eigenlijk heb je wat we hier ook hebben op aarde, satellieten. Dat doe je dan eigenlijk gewoon op een andere plek.
Ja.
Dat is dus niveau 2.
Dat is niveau 2. Nog een stapje moeilijker is een lander. Dus je gaat afdalen naar het oppervlak van die planeet of asteroïden. Dan moet je dus zorgen dat je niet crasht. En je moet zorgen dat je die data teruggesigned krijgt.
En bij een lander moet je dat dan... Er zijn ook weer heel veel verschillende smaken in. Dat kun je vanuit een orbiter doen? Of moet je daarvoor ook...
Meestal vanuit een orbiter, ja. Denk ik. Want anders moet je, sla je echt de pletten natuurlijk.
Nou, als je een lander naar Mars wil gaan doen, dan moet je dat, wat hij ook maar fotografeert of alle metingen die hij daar doet, die moet hij terug kunnen sturen. Dat gaat meestal via de orbiter, want die heeft een goed contact met de aarde. En dat gaat dus in de twee traps communicatie.
Dat is niveau 3.
Dat is niveau 3. Volgende hebben we gezien zijn karretjes. Hè? De Sojourner en de Spirit van de NASA en later Curiosity. Dus dan ga je rondrijden. Dat hebben we in de jaren 0 uitgebreid gezien.
Dus dan gaat die lander, die gaat open. Dan komt er een karretje uit. Ja, die moet ook weer besturen. Die moet weer nergens in vast komen te zitten natuurlijk.
Precies. Of je laat zo'n lander afdalen aan een soort sky crane. Dus dan lever je hem af op het oppervlak. Dus de afgelopen tijd veel gezien. En ja, dan wil je niet alleen metingen doen, maar je wil graag hier metingen doen. Dus je wilt die samples met alle mogelijke meettechnieken gaan bestuderen. En niet alleen wat je in een missie kunt proppen aan meetapparatuur. En dan kom je dus op de sample return. En we gaan iets ophalen.
Maar het is dus moeilijker, want dat moet ik wel even op me in laten werken. Het is moeilijker dan echt een karretje laten rondrijden. Wat gewoon in mijn naïeve brein wat spectaculairder oogt. Namelijk zo'n karretje met rubsbandjes die zeg maar echt op een verre planeet rondrijdt.
Ja, want je moet terug. Je moet dus zorgen dat je niet alleen daar komt. Maar je moet ook zorgen dat er iets opgehaald wordt en iets teruggestuurd wordt. En dat de reis naar aarde terug gaat ondernemen.
Je moet twee keer die gevaarlijke reis doen. Het is net als een vliegtuig. Het opstijgen en het landen is het gevaarlijkst.
Ja, precies. En het landen is dan ook nog weer een puntje waar het mis kan gaan. Hè. Je moet wel zorgen dat die capsule ergens, liefst op land en niet boven zee, op de aarde terechtkomt. En dat je hem vindt en dat hij heel blijft. Dus dit hebben we natuurlijk al gedaan. En dat is misschien dan trapje 6, een bemande missie. Hè? We hebben natuurlijk in de jaren 70 de Apollo-missies naar de maan gehad. En die mannen hebben daar niet alleen rondgelopen. Ze hebben ook het 381 kilo steen meegenomen. Dus
maar dat de maatzwaartekracht is anders.
Zes
hè?
Keer dus, hè, dan.
Wat dat betreft hebben we de sample return natuurlijk al lang gedaan. Maar dit is een heel andere klasse. Veel verder en landingsproblemen en onbemand.
Ja, dus, en je ziet dat die bemande missie van Apollo is eigenlijk een soort vreemdkörper in die ladder. Omdat die al zo vroeg is gedaan vanwege de... Daar hebben we ook nog wel eens een podcast over gemaakt. Vanwege de rivaliteit tussen de Sovjet-Unie en Amerika. Ja. Daar werd dus in één keer... gingen ze met de lift omhoog in plaats van met de ladder.
Ja. Dus eigenlijk... toen de wereld weer normaal werd, zeg maar... Toen
moest er weer gewoon trap op. Want je hebt wel eens zo'n lander gehad op Mars. Die deed dan, Viking, die deed dan 3 testen om te kijken of het leven was. De ene zei ja, de ander zei nee. En de derde, die was, ik weet het niet. Dat is natuurlijk om gek van te worden. Dus als je dat materiaal natuurlijk naar aarde brengt, dan kan je natuurlijk met alle mogelijke toestanden kan je daar onderzoek naar doen. Maar ja, je bent afhankelijk van zo'n, zo'n domme robot die daar op Mars staat natuurlijk.
Ja.
Maar eigenlijk is het dus de aard van de missie, de hele logistiek eromheen, die maken het ertoe dat die sample return missies eigenlijk zo penibel zijn. Dat ze zo snel mis kunnen gaan.
Nou, dan kunnen alle ruimtevaartmissies heel makkelijk misgaan. Dat hebben we ook gezien. Crashes en vermiste missies en verkeerde landingen. Dingen die het op het laatste moment niet doen.
Softwarefouten.
Het is wel eens een missie precies onderweg per ongeluk uitgezet. Ja, dan heel jammer.
Ik zei nog zo niet dat knopje.
Maar dit is echt wel een soort piek aan moeilijkheidsgraad. Juist omdat je er geen mensen bij hebt die kunnen bijsturen.
Ja, en zelfs met die eerste maanlanding was het nog zo. Oké, landen. Maar toen moesten ze weer omhoog. En dat was eigenlijk voor de technici een van de gevaarlijkste momenten. Want ja, als die het niet deed, dan zaten die mannen daar vast. En het was ook nooit getest. En dat is allemaal zo ver weg.
Is het nou... Want jij identificeert het als een moeilijke missie. Maar is het voor een ruimtevaartorganisatie dan ook een beetje meteen het hoogst haalbaar op dit moment? Want ja, bemande missies zijn duur en dat is toch lastig. Is gewoon als je wilt laten zien wat je kan, moet je dan sample return doen?
Ja, het is wel het moeilijkste. Je ziet ook zo'n JAXA, dus die Japanse organisatie, die bouwt duidelijk voor Hayabusa en Hayabusa 2. Je ziet ook China heeft nou een hele reeks maanmissies, Chang'e. En dus eerst de landing en dan een karretje en nu dus een sample return. En ja, zij hebben gezegd, en dat is, begint behoorlijk geloofwaardig te worden, dat ze uiteindelijk een bemande missie willen doen en ze willen daar een basis vestigen. Dus ja, je kunt het zien als weer een stap in die voortgang.
Maar nu vraag ik me toch wel af, Bruno, met al die sondes die toch door het zonnestelsel heen vliegen, met allemaal met hun eigen bestemmingen en hun eigen dingen om terug te halen. Behalve dat het prestige oplevert, dat je kan laten zien wat je kan, levert het ook nog wat op aan kennis en inzichten?
Nee.
Het is gewoon een leuk speelgoed, joh.
Ja, we zijn heel erg geïnteresseerd in die stenen en ook om daar metingen aan te doen die je niet ter plekke kan doen. En daarover sprak ik Thomas Kruijer, een Nederlandse geoloog die hoogleraar is aan het Museum voor Natuurkunde in Berlijn. En die doet metingen aan dit soort samples.
Ik ben niet direct betrokken bij die missies, dus dat moet ik er wel bij zeggen. Maar ik heb wel, in mijn onderzoek doe ik heel veel metingen aan buitenaardse gesteenten. En dat zijn zowel meteorieten, dus dat zijn kleine fragmenten ter grootte van een asteroïde, dus misschien 10 of 100 kilometer groot. Maar dat zijn ook fragmenten van de planeet Mars en gesteenten van de maan. En het uiteindelijke doel van die metingen is om te reconstrueren hoe het zonnestelsel ontstaan is. En hoe een planeet als de aarde, hoe een lichaam als de maan ontstaan zijn. En een grotere vraag daarbij misschien is ook, wat is er nodig om een bewoonbare planeet als de aarde te bouwen?
Ja, Thomas vertelde me dat die metingen gebruikt worden om de puzzel op te lossen van hoe ons zonnestelsel is ontstaan. Dus het idee is dat 5 miljard jaar geleden, om wat later de zon werd, een soort schijf was van gruis en stof. En dat is allemaal langzaam gaan samenklonteren. En daar zijn de planeten uit ontstaan die wij nu kennen, onder andere ook de aarde. Maar hoe dat precies is gegaan, daar zijn nog heel veel vragen over. En het idee is dat bij dat samenklonteren de steeds grotere samenklonteringen kwamen, zoals dus uiteindelijk dingen als de planeten. Maar dat er ook een soort ongebruikt materiaal overbleef, en dat zijn dan die planetoïden. Dus door van al die verschillende hemellichamen in kaart te brengen van hoe oud het gesteent is en wat precies de samenstelling is, kun je een soort puzzel invullen van ja, wanneer was waar wat en hoe is dat nou precies gegaan?
En wat we te weten kunnen komen zijn de ouderdom van dat soort materialen. En dat is heel belangrijk om het gesteente of het lichaam waar dat materiaal vandaan komt in een soort chronologie te kunnen plaatsen voor van de vroege evolutie van het zonnestelsel. En het andere stukje informatie wat we te weten kunnen komen is bijvoorbeeld waar het materiaal vandaan komt en of het gerelateerd is aan andere lichamen. En dat is dus als het ware een soort DNA. En met die twee stukjes informatie, met het DNA en die ouderdommen, kunnen we als het ware een soort kaart reconstrueren van het vroege zonnestelsel. En wat met wat verbonden is geweest, in hoeverre materiaal is vermengd, over grotere afstanden of misschien wel niet. En uiteindelijk hopen we daarmee te begrijpen waar de aarde uit opgebouwd is en van hoever dat materiaal komt, wanneer dat allemaal is gebeurd, of hoe snel het is gebeurd. En misschien ook dan uiteindelijk dat we misschien ook iets te weten kunnen komen over hoe het leven ontstaan is op aarde. Hoe het water aan de aarde is geleverd.
En dan snap ik ook meteen dat je ook echt die bemonsteringen nodig hebt van ja, wat vroeger andere plekjes in die oerschijf waren.
Ja, ja, kijk, we zijn natuurlijk met sondes hebben we heel veel informatie van Mars gehaald en van ook van de verdere planeten. Maar dat vertelde Thomas ook. Kijk, de metingen die je kan doen met iets wat je hier op aarde hebt, met meettechnieken die je in zo'n ruimtevaartuig gewoon niet erin gepropt krijgt, die geven je veel meer informatie. En een van de belangrijkste is de massaspectrometer. Dus dan meet je van elk atoom welke isotopen erin zitten. Dus isotopen zijn eigenlijk een soort verschillende varianten van één atoom. En die verhoudingen zeggen je iets over wanneer dat materiaal gevormd is. En die metingen die kun je eigenlijk alleen doen met een massaspectrometer. En dat zijn enorme apparaten. Daar heb je, en die krijg je niet in een ruimtemissie gepropt.
Het is een instrument waarmee je heel precies isotopenverhoudingen kunt bepalen. Je hebt het element, dat heeft een zekere concentratie in een materiaal. Dus een zekere hoeveelheid ten opzichte van alle andere elementen. Maar dat element zelf bestaat ook uit meerdere isotopen. En die isotopen worden door die massaspectrometer van elkaar gescheiden. Je hebt misschien wel gehoord over de C14-methode. En in die methode worden verschillende isotopen ten opzichte van elkaar gemeten. Dus je hebt koolstof 12, een iets zwaarder koolstof, koolstof 13 en een koolstof 14... En die isotopen, die verhoudingen, die zijn dan een maat. Dus die worden heel precies gemeten. En die zijn dan een maat bijvoorbeeld voor de ouderdom van het gesteente. Dat zijn vrij moeilijke metingen. Het kost tijd. Het is niet eenvoudig. Dus het gaat met een hele hoge precisie. Dus we proberen getallen te meten die soms 6 of 7 cijfers lang zijn. En dat dan met die precisie ook. En alleen als je dat dan doet, dan kun je ook een precieze ouderdom krijgen, bijvoorbeeld.
En het fijne is ook, als je dat gruis hier hebt, kun je later zeggen, ik heb nou een beter meetinstrument ontwikkeld, het is nog preciezer, of het kan een nieuw soort meting doen. Dan kun je nog een keer een schilfertje afbikken en het daarin gooien. Dus dat heeft heel veel voordelen als je bezig bent met deze puzzel, om dat hierheen te halen. Je kunt A meer zien en je kunt B langer naar kijken. En er wordt dus nog steeds onderzoek gedaan aan de stenen die de Apollo-astronauten in de jaren 70 opgehaald hebben.
In mijn hoofd liggen die in een stoffige la, of misschien heel mooi op een bureau van een president, dat er wel met een mooie plaquette van dit is een stukje van de maan. Maar er wordt dus nog wel degelijk ook nu nog onderzoek gedaan aan die maanstenen die meer dan 50 jaar geleden verzameld zijn.
Ja. Thomas vertelde mij daar ook over hoe dat dan gaat. Als je zo'n maansteen, die kun je gewoon opvragen.
Ja, in eerste instantie moet je een voorstel schrijven. Dus je moet na ze overtuigen dat jij dat soort onderzoek kan doen. En dat is de eerste stap, dan wordt het toegekend. En vervolgens worden die stukjes maangesteend, worden simpelweg opgestuurd door de NASA naar jouw instituut toe. En soms wordt het gewoon door FedEx of zo wordt het opgestuurd. Je kunt er van de buitenkant niet zien wat erin zit. Er zitten capsules in die helemaal zijn afgeschermd. Dus het wordt heel schoon bewaard bij NASA. Want het mag niet in aanraking komen met zeg maar aardse materialen. Je mag maar geen bodem of aarde bij komen of andere dingen. Mag geen viezigheid bij komen. Dus je opent het alleen maar als je in een schone ruimte bent, in een laboratorium. En dan nog doe je dat vaak met handschoenen aan en achter glas. Je ademt er niet overheen. Want je wil het natuurlijk niet vermengen met ander stof of zo. Want dat zou je metingen verstoren ook. En soms is het een poeder, soms is het een klein fragment. En dat fragment, dat bekijken we dan eerst. We kijken het heel nauwkeurig of het een geschikt materiaal is. En om dan onze daadwerkelijke metingen te doen, dat is nog een heel proces. Dat duurt soms weken of zelfs maanden. En wat we typisch doen is, we kijken het eerst onder een microscoop, of het er goed uitziet. En dan vernietigen we het materiaal. We lossen het op in hele sterke zuren, totdat het helemaal afgebroken is en opgelost is. En dan gaat het laboratorium in, dan wordt het behandeld met verschillende chemicaliën en er worden verschillende scheidingsmethodes toegepast. En uiteindelijk analyseren we dan het element of de isotoop waar we geïnteresseerd in zijn op een meetinstrument. En dat wordt ook wel, in mijn geval is dat meestal een massaspectrometer. Ik word er zelfs nog steeds heel blij van als ik zo'n stukje maan zie. En het zijn natuurlijk nooit grote stukken maan, maar het ziet eruit als een stukje gesteente. En ik ben zelf geoloog, dus ik heb meerdere gesteenten op aarde gezien in mijn hele carrière. Maar gesteenten van de maan, sommige zien er ook echt heel anders uit dan die van de aarde. Zeker de gesteenten die van de korst van de maan komen, dat zijn hele witte gesteenten. Die bestaan allemaal uit het mineraal plagioclaas. Dus hele, of anorthosiet wordt het ook wel genoemd. En zulke gesteenten heb je nauwelijks op aarde. Dus het ziet er ook heel uniek uit.
Maar het gaat hier om hele kleine hoeveelheden. Het klinkt ook alsof de NASA behoorlijk zuinig is op, of in ieder geval zorgvuldig is met wat ze uitdelen aan onderzoekers. En ik zag meteen ook waarom die 1500 korrels een probleem kunnen zijn. Want ze gaan dus rücksichtloos het zuur in om doorgemeten te worden. Tenminste, een gedeelte daarvan.
Ja, maar het voordeel is misschien dat je dan nu kan zeggen, nu hebben we een methode die maar een halve korrel nodig heeft in plaats van een hele.
Ja, want de wetenschap die daarna is natuurlijk voort. In dat onderzoek aan die isotopensamenstelling en ouderdom, wat hebben we daar echt concreet van opgestoken als het gaat om die organisatie van het vroege zonnestelsel? Kunnen we al iets zeggen over ja, dat die planetoïden uit bijvoorbeeld een ander stukje schijf komen dan de planeten?
Nou, een van de vragen is, hoe komen wij aan al dit water in onze oceanen? En lange tijd was het idee van dat komt van kometen. Dus kometen zijn eigenlijk een soort hemellichamen die zich heel ver van de zon ophouden. Dus daar is het water nooit afgedampt. En op een gegeven moment hebben die dat dan afgeleverd op de aarde. Alleen toen bleek uit de isotopensamenstelling, dus verschillende typen zuurstof, dat dat eigenlijk niet het hele verhaal kon zijn. Want eigenlijk is het kometenwater anders dan ons water. Dus dan moet je terug naar de tekentafel. En ja, dan ga je dus kijken, was het dan misschien toch een ander soort hemellichaam waar beter passend water bij zit. En dat is dan een van de voorbeelden van wat je met dit soort metingen scherper kunt krijgen.
Ja, dat zijn dus hele concrete inzichten en het bijstellen van onze ideeën over het ontstaan van onze eigen planeet ook.
Ja, Thomas vertelde ook van ja, dit is typisch hoe dan wetenschap gaat. Hoe meer informatie je krijgt, hoe scherper je kunt inzoomen en hoe scherper je verschillende modellen kunt onderscheiden.
Dus ons water is helemaal geen kometenwater.
Nou ja, daar is de discussie dan nu weer over opengebroken. Omdat die metingen iets anders lijken uit te wijzen.
Jammer. Maar het is toch ook zo dat het lijkt nou wel alsof we het zonnestelsel bestuderen. Maar we bestuderen toch eigenlijk vooral de aarde zelf. Omdat die geschiedenis van de aarde is eigenlijk weg. Alleen in het zonnestelsel zijn nog stukken rots die net zo oud zijn als het begin van de aarde. Ja. Bij ons is alles voortdurend gemengd door die platentektoniek.
Dus ja, we hebben weer en we hebben verwering en inderdaad platentektoniek. En andere planeten hebben dat in zekere mate. Maar van die asteroïden en dat gruis eigenlijk, is het idee van ja, dat heeft eigenlijk relatief ongestoord al die tijd door de ruimte gevlogen. Je hebt natuurlijk wel inslagen en er komt UV-licht van de zon op. En dat is dan ook de reden waarom ze het liefst gruis uit de binnenkant van zo'n lichaam willen halen. En je hebt natuurlijk af en toe een botsing. En dat zie je ook, dat wordt dan ook weer, dat onderzoek uit eerdere asteroïden blijkt dan, ja, dat kun je dan afleiden van ja, misschien is het zoveel miljard jaar geleden een keer gebotst. Of opgesplitst. Dus ja, je krijgt een steeds gedetailleerder beeld.
Dus ons archief, we onderzoeken eigenlijk ons door het zonnestelsel verspreide archief. Omdat dat zijn dezelfde stukken als die mogelijk de aarde hebben gevormd. En zo kunnen we de oergeschiedenis van de aarde eigenlijk onderzoeken.
Ja, we zoeken eigenlijk de ingrediënten voor onze recept voor de aarde.
Er is wel iets, Bruno, wat we toch even moeten oplossen. Want we kunnen heel veel moeite stoppen in het hier naartoe halen van de planetoïden. Maar ik bedoel, het gebeurt ook vanzelf. Ieder jaar stort er weer ergens, meestal in Siberië dan. Maar dan stort er weer eens iets op aarde. En dan krijgen we eerst een gek filmpje. En dan gaan mensen daarna inderdaad zoeken. En dan vinden ze gewoon een kern van inderdaad een planetoïde.
Ja, gratis. Gratis een return missie.
Daar hoeft geen organisatie aan te pas te komen. En is dat dan ook niet al een hele waardevolle bron van informatie? En is dat niet al genoeg?
Ja, dat is ook zo. En er valt niet elk jaar iets van het formaat van Chelyabinsk, waar je het nou over hebt, op de aarde. Maar er is een voortdurende regen aan meteorieten. En die kun je ook terugvinden. En Thomas besteedt daar ook heel veel tijd aan om daar metingen aan te doen. En vaak kun je dan ook wel zeggen, ja, deze meteoriet komt vermoedelijk van Mars of ergens anders vandaan. Maar hij zegt ook, ja, Je weet toch niet in wat voor een omgeving, uit wat voor een context dat precies komt. En je bent een beetje afhankelijk van wat er dan maar toevallig naar de aarde geslingerd wordt. En misschien geeft het wel een heel vertekend beeld. En het andere is, zo'n meteoriet is natuurlijk heel lang onderweg. En krijgt daarbij UV-licht, dus wie weet verdampt er ook wel van alles. Dus onderweg verweert dat ook. En dan moet het ook nog eens een keer door de dampkring afdalen, waardoor het heel heet wordt. Dus dat is lang niet zo'n directe getuige als wat je zelf gaat halen.
Een second best eigenlijk.
Ja.
Het zijn een soort verschroeide losse velletjes uit het archief, als we net...
Ja, en ook... Ook willekeurig uit de verschillende boeken gescheurde velletjes, waarvan je niet meer weet welk boek het ook weer was.
Dat is nu mogelijk met zo'n missie. Dat ruimtevaartuig bestudeert die hele asteroïde. Dus dat materiaal wordt bestudeerd in de context waar het oorspronkelijk vandaan komt. En voor het begrip en voor de interpretatie, als je een stuk meteoriet hebt dat op aarde is gevallen, zie je het nooit in de juiste context. En je kunt dat misschien vergelijken, een geoloog die verschillende gesteenten bestudeert op aarde, je bent altijd heel blij als je veldgeologie kunt bedrijven en veldwerk kan doen en de gesteenten in een oorspronkelijke context kan zien, op grotere schaal.
In principe is het wel zo dat je, want dat vind ik dan toch wel weer hoopgevend, dat je wel iets kan zeggen over de vermoedelijke oorsprong. Dus er wordt wel van meteorieten gezegd van dit was waarschijnlijk een van Mars losgeslagen stuk.
Ja, maar Thomas zei ook van we hebben dus geen meteorieten, voor zover we weten, van Venus of Mercurius. En misschien zijn ze wel ooit gevallen, maar...
Herkennen we ze niet misschien?
Of we hebben ze niet gevonden, of we herkennen ze niet. Ook in die zin is het een beperkt beeld. En wil je toch heel graag meer?
Ja, ik geloof dat de meest geliefde meteorieten zijn dan die op Antarctica zijn gevallen. Omdat ze dan zeg maar gelijk diep gevroren zijn en weinig leven. Zodat er niet een hondje overheen gaat plassen, zeg maar. En er is zelfs een keer geweest dat ze dachten dat ze leven ontdekten in zo'n meteoriet. Maar dat bleek toch allemaal weer niet waar te zijn.
Ja.
Maar nu ik dat zo hoor, is het ook gewoon alle foto's en andere observaties die we hebben van zo'n planetoïde, die dragen natuurlijk bij aan ons begrip van wat we daar dan in vinden. Dat snap ik nu wel beter, nu Thomas dat zo formuleert.
Ja, een andere vraag is, we willen het natuurlijk allemaal graag weten, maar er is ook sprake van dat op een gegeven moment zo'n meteoriet op de aarde zou kunnen knallen. Hè? Dat is een hele kleine kans, maar als het gebeurt zijn de gevolgen heel groot.
Een grote meteoriet bedoel je? Echt een big one?
Ja, zo eentje. Bijvoorbeeld die asteroïde waar Osiris-Rex naartoe gaat, Bennu. Staat bekend als een... dit is een heel klein risico dat hij met zijn 500 meter doorsnee ooit op de aarde gaat.
Dus dan hadden we er helemaal niet naartoe hoeven gaan.
Knallen. En dan wil je ook weten, waar hebben we hiermee te maken? Is het een solide klomp? Of is het vaak is het een soort berg van gruis die aan elkaar hangen door een zwakke zwaartekracht? En dat, stel je wil dat uit de weg gaan duwen, dan is het wel fijn om te weten waar je mee te maken hebt. Dus het is niet alleen pure nieuwsgierigheid, maar ook een beetje voorbereid op die hele kleine kans dat we ooit een asteroïde uit zijn baan moeten duwen.
Ja, dus het is niet alleen maar zeg maar zuivere kennis over de aarde en zijn plekken in het heelal, maar ook een vorm van zelfverdediging eigenlijk.
Ja, een beetje wel, ja.
En waar ik ook wel benieuwd naar ben, als we het hebben over de samenstelling van zijn planetoïde en de mineralen en de elementen die erin zitten. Er zijn natuurlijk een heleboel elementen die best wel kostbaar zijn hier op aarde en die we ook diep onder de grond of onder de zee vandaan moeten halen. Als we dan toch bezig zijn met het brengen van stukjes planetoïden hier, kan dat dan op een economisch interessante schaal? Is het hier ook een soort primitieve eerste stap in?
Dus niet alleen zuivere kennis, zelfverdediging, nu ook economisch gewin.
Klinkt als een soort Duits bordspel. Ja.
Een paar jaar geleden heeft NASA een plan gelanceerd om een asteroïde hierheen te halen en dan ook te onderzoeken. Ja, als een soort tonen wat je kan. Maar ook er zijn een aantal bedrijven, Amerikaanse bedrijven, die zeggen dat ze planetoïden willen gaan mijnen. Dus dat ze waardevolle stoffen ophalen. Dus bepaalde planetoïden zijn rijk in zeldzame aarde. Dus bepaalde elementen die bijvoorbeeld in elektronica gebruikt worden en die heel veel waard kunnen zijn. Een ander, iets anders wat je op zou kunnen halen is water. En dan moet je...
Water.
Water, ja. Je moet dan denken aan water wat je daar in de ruimte gaat gebruiken. Dus dan hoef je dat niet helemaal van de aarde te lanceren. En dan is dat al in de ruimte. En dat kun je gebruiken als drinkwater, maar je kunt het ook gebruiken als basis voor brandstof. Dus je gaat het met elektrolyse splitsen. Dan leg je daar een tank aan. En met brandstof, met dus waterstof en zuurstof. Wanneer is dat handig? Als je een complete ruimtevaarteconomie hebt. Dus dit is natuurlijk ja, science fiction, maar er zijn wel echte bedrijven die hier mee verder willen. Dus ja, dat is dan de volgende stap. Kunnen we die dingen ook gebruiken? En dan wil je natuurlijk ook weten waar je mee te maken hebt.
Dus jij bedoelt, je gaat met mijnwerkers of desnoods automaten ga je op zo'n planetoïde landen.
Ja.
En dan als daar dan water is, dan kan je daar de brandstof van maken om vervolgens weer te vertrekken.
Precies, ja. Zo, en ja, hoe je dat precies gaat toepassen is natuurlijk ja licht science fiction.
Ja, dat kan je wel zeggen, want we zijn nu al blij met 100 gram.
Ja, van, ja. Nou, toen ik Thomas ernaar vroeg, toen deed hij ook een beetje van ja, dat een beetje lacherig, want je hebt het inderdaad de kosten van zo'n missie lopen stevast in de honderden miljoenen euro's en daar haal je een paar gram voor op, dus het is nog wel een kleine opschaling voor nodig voordat dat economisch haalbaar is. Maar goed, dit is ook een van de toepassingen waar aan wel gedacht en aan onderzocht wordt.
Ja, toch vind ik dat altijd een beetje een soort kamikaze missie. Want stel dat je nou van zo'n meteoriet hele kostbare dingen haalt. Dan haal je er heel veel van terug, maar dan daalt onmiddellijk de prijs.
Ja, je moet je een beetje... Volgens mij is dat nou wel het...
Ga nu over naar de economie. Ja.
Dit is volgens mij het laatste probleem om op te lossen.
Nou ja, het zou het me toch bezig.
Maar er wordt in ieder geval wel over, ik wil niet in een hele concrete zin, maar...
Er zijn bedrijven die daar zeggen mee verder te willen gaan. Of die bedrijven over 10 jaar nog niet failliet zijn, dat weten we niet.
Maar als we het even weer wat kleiner maken, in ieder geval weer de kennis en nieuwsgierigheid aanspreken. Wat zijn dan nog plekken die we nog echt zouden moeten... bezoeken. Waar kunnen we nou nog veel van opsteken? Want we hebben het trucje nu nog een keertje bij de maan uitgehaald met de Chang'e van de Chinezen, twee planetoïden. Maar zijn er nog interessantere doelwitten te bedenken?
Ja, Mars natuurlijk. Dat willen we nou wel eens echt bekijken, toch?
Ja, ik vroeg aan Thomas, wat zou je nou graag, wat is nou op jouw verlanglijstje als geld geen bezwaar is, de volgende sample return?
Mijn droom zou zijn om inderdaad een sample return missie naar Mars te hebben, want we hebben weliswaar meteorieten van Mars, maar daar zit een enorme bias in. Dus wij weten, waarschijnlijk komen die meteorieten maar van een hele, nou ja, relatief geografisch kleine regio op Mars. En het zou heel goed zijn om meer materiaal van die planeet te krijgen. Want als je tegen een geoloog op aarde zou zeggen, nou, ik heb 5 gesteenten geanalyseerd, daar baseer ik mijn hele theorie over het ontstaan van deze planeet op, dan zouden je uitlachen. Dus het is heel belangrijk dat we een meer representatief beeld hebben van een planeet als Mars.
Het is ook zo dat op dit moment worden er wel voorbereidingen getroffen voor een Mars Sample Return missie. Dus je hebt natuurlijk de wilde plannen van Elon Musk die naar Mars wil.
Met mensen,
met
geloof
mensen,
ik.
Hè, ja. Dat is het. Maar volgende maand, in februari, landt er een Amerikaanse sonde, Perseverance. En die gaat samples van Mars verzamelen. En er is een plan waarin de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en NASA samen die samples op gaan halen met een karretje, gaan lanceren naar een orbiter om Mars en vanuit daar terugbrengen naar de aarde. En dan zouden we in 2031, dus nu over 11 jaar, de eerste Mars sample return hebben. Maar, wat natuurlijk lastig is, omdat je daar een grote zwaartekracht hebt. Dus ja, er zijn plannen en dromen en deze missie is nog niet, het is nog niet zeker dat die doorgaat, maar ja, we zijn nog steeds
maar dat
aan
is
bouwen.
Dus, ja, echt zoveel complexer alweer. Want die Hayabusa die knalt dan een beetje langs zo'n planetoïde, schept wat op.
Ja.
Maar hier is er dus eerst een karretje. Die gaat dan een soort depots maken van materiaal wat hij heeft opgegraven. En dan moet dan een andere sonde moet dan landen op Mars, die daar naartoe rijden, dat oppikken. En dan uit als een soort raket launcher,
ja,
dat ding in een baan om Mars brengen.
Ja.
Dan komt nummer 3. die komt om dat weer op te halen.
Ja, dat komt allemaal omdat Mars natuurlijk een behoorlijke zwaartekracht heeft. Er is ook nog, JAXA wil nu, dus de Japanse organisatie, die eigenlijk nu ver voorop lopen hiermee, die willen als volgende missie naar Phobos. Dat is een van de maatjes van Mars. Dan heb je dus wel dat je bij Mars zit, maar je hebt niet die zwaartekracht waardoor het zo lastig wegkomen is.
En is het dan ook zo dat het een misschien een aantrekkelijk doelwit is, omdat je van hetzelfde systeem zeg maar iets te weten komt, geologisch gezien?
Ja, het is eigenlijk nog gekker dan dat je denkt, de Phobos zal wel op Mars lijken. Ik zag dat ze Phobos willen nemen, omdat die vrij dicht bij Mars zit. En dus aan de Marskant vrij veel Marsstof zal hebben.
Oh.
Dus dat is zeg maar ook dat ze daar dan weer uit kunnen gaan analyseren. Want de herkomst van Phobos en Deimos, dat andere maantje, is volgens mij enorm problematisch.
Dat is niet helemaal opgehelderd, nee.
En, maar wat Hendrik zegt, enorme logistieke operatie. Echt, dit klinkt wel weer een orde groter, complexer dan wat die ruimtesondes nu aan het doen zijn met die planetoïden. Dus meerdere ruimtevaartorganisaties die moeten samenwerken om dit voor elkaar te boksen.
Ja, nou ESA en NASA hebben al een lange traditie van samenwerking. Dus ja, dat zou dus moeten kunnen. Thomas Kruijer die wil heel graag gesteente van Venus of Mercurius. En hij zei ook van ja, als de politieke wil, lees het geld, daarvoor bij elkaar gebracht kan worden, dan kun je dat gewoon doen. Ja, ruimtemissies zijn heel duur. Dus ja, technisch kunnen we dat. Alleen het hangt ook op andere zaken.
Wat misschien nog wel belangrijker zou zijn, is dat we monsters krijgen van de andere twee planeten, van Venus en Mercurius. Daar hebben we vooralsnog geen materiaal van. Maar als we dat zouden hebben, dan zou ook het beeld misschien van planeetvorming totaal veranderen. Dus ik denk dat in die zin zijn die sample return missies heel belangrijk. Dat zal daadwerkelijk het vakgebied vooruit helpen.
Nou ja, technisch zullen we het kunnen als het eerst twee keer mislukt. En, want Venus is natuurlijk nog weer een met die rare atmosfeer. Dus er moet een politieke wil zijn om dat absoluut te doen. Ook al,
en om misschien eens een keer een mislukking te accepteren en toch door te gaan. Dus ja, nee, technisch kunnen we dat nu niet. Maar technisch is het
zou best kunnen.
Goed denkbaar dat we dat kunnen.
Maar wat denk jij, Bruno? Hebben wij eerder een steen van Mars hier op aarde? Of loopt er eerder iemand rond op Mars van aarde?
Oei, oei, oei.
Nou, dan zou hij ook wel een steen meenemen natuurlijk. Dat is dan toch ook vergeten. Nee, dat kan echt niet.
Nee, maar het zijn natuurlijk wel... Kijk, je hebt Musk met zijn hele wilde plannen. En volgens mij zit hij ook op een vergelijkbaar tijdspad met...
Ja, we hebben het natuurlijk al eens eerder gehad over Musk. Die elke keer weer de gekste dingen belooft. En dan weliswaar niet helemaal op tijd, maar toch ook wel weer waar maakt. Dus ik zou die weddenschap niet zo gauw aandurven gaan.
Nou, ik wel.
Ja?
Wat denk jij?
Nou, als je dus ziet hoe moeilijk het al is om een paar stenen van Mars hier naartoe te krijgen. En als je dat dan met mensen wil gaan doen, dan zijn de veiligheidsmarges 1000 keer zo groot. Ja, nou, dan weet ik wel wat er eerder zal gebeuren. Natuurlijk een steen, om even te kijken. Want alleen, de maan is een goede vergelijking. Alleen als er dus een soort rivaliteit tussen supermachten zal ontstaan, waarbij dus het kwadraat van de kosten van de maan zal zijn, want Mars is echt veel, veel verder weg, dan zou het kunnen. Maar dat zie ik helemaal niet gebeuren.
Nou, als jij dat dan zo zegt, dan durf ik wel te wedden dat Elon Musk ons eerder een Marssteen gaat brengen dan NASA en ESA.
Oké, de weddenschap is aan.
De weddenschap is
aan. En die loopt zeg maar tot 2040, denk ik.
Ja.
En als ik nou zo denk, Bruno, over waar we nu staan, hè, met die missies die gewoon lukken. Gaat dat nou in de toekomst gewoon verder? Ik bedoel, we hebben het over die hele verre toekomstplannen over Mars gehad, want dat is allemaal nog onzeker. Maar is het nou een genre ruimtemissies dat gewoon staat en dat we ons voor kunnen bereiden dat er om de paar jaar gewoon iets uit het zonnestelsel hier terug op aarde ploft?
Ja, het blijven natuurlijk wel missies die honderden miljoenen dollars of euro's kosten, of het vergelijkbare in Chinese of Japanse munt. Maar ja, China is bijvoorbeeld heel serieus bezig met een stap voor stap een programma te bouwen, wat ze ook laten zien dat werkt. En ja, er zitten ook nog steeds sample return missies van NASA en ESA in de pijplijn. Dus ja, dit gaat steeds gewoner worden. En ja, ik denk dat Thomas zijn droom ook wel geheid voor een deel in ieder geval uit gaat komen.
Zolang FedEx maar blijft bezorgen, zou ik daar aan toevoegen.
Zolang je maar thuis bent op het moment dat het briefje...
Of precies. De buren.
Ja.
Nou, dankjewel Bruno en Hendrik dat jullie hier kwamen praten over sample return missies en de, ja, toch de moeilijkste smaakruimte missies die er is op dit moment ongeveer. Wij zijn er volgende week. Je ziet eruit alsof je nog iets wil zeggen, Bruno. Maar...
Nee, ik zit in spanning.
Zo kijkt hij altijd.
Okay. Ja, precies. Een professionele blik.
Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Heb je nou alle onbehaarde apens uit het archief al eens beluisterd? Download dan eens de NRC Audio app. Daarin kun je nog veel meer mooie podcasts vinden om te beluisteren. Else van Driel en Mirjam van Zuidam, ontzettend bedankt voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort, die is ingespeeld door het Dudok Quartet. Tot volgende week.